Kein Gelul.
Een keer of 12 heb ik de herhaling zitten kijken. Elke beweging analyserend. Dat ene stuitje van de bal waardoor hij nog net binnen blijft. Was dat nou omdat Dumfries er stiekem nog toch bij zat met zijn voet? Nee, volgens mij tikt Sinisterra hem juist tegen zijn eigen hak aan. Waardoor hij met de bal een bochtje kan maken dat anders op die snelheid nooit te doen was geweest. Was het de mooiste schijnbeweging ooit? Niet eens. Uniek was het moment ook niet per se. Dylan Vente en Elgiro Elia vernederden al eens eerder een PSV'er in de Kuip. Het was gewoon zo'n flits die je eenmaal op repeat in een hypnose brengt. Dit zijn de acties die voetbal echt leuk maken. Sommigen noemden het een PlayStation-beweging, maar dat was het nou juist niet. Dit was puur op intuïtie, alsof Luis de wondersloffen van Shaki droeg die hem vertelde waar te gaan. Dit was salsa zoals het bedoeld is, met passie als hoofdingrediënt. Hoe goed Luis Sinisterra uiteindelijk echt wordt? Geen idee. Maar wie dit kan brengen op zo'n moment in zo'n belangrijke pot, die hangt het legioen een hele, hele vette vis voor de neus. Dit is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, waarin we een hoop te bespreken hebben. En dat ga ik uiteraard niet in mijn eentje doen, want aan mijn linkerzijde zit Johan.
Hey.
En aan mijn rechterzijde Wesley.
Freekie.
Hoe vaak hebben jullie hem teruggekeken, die schijnbeweging?
Ja, Freek, ik denk een keer of 34.000.
Ja, jij bent niet meer opgehouden.
Nee.
Het een marathon.
Er zijn momenten dat ik naar bed ga dat ik andere filmpjes kijk. Nee, nu heb ik echt puur naar Sinisterra zitten kijken.
Was het weer stijve kokerwerk?
Zo.
Nou, als je nou moet rangschikken, hè? Ja. Zeg maar die actie van Elia, die actie van Vente of die actie van Sinisterra?
Nou, dan kies ik nog altijd voor de actie van onze grote vriend Elia. Oh, ja. Wat was dat? Dat was ook stijve kokerwerk, hè?
Ja, ik denk
dit is wel volgens mij de enige waar een goal uitkomt.
Ja. Dat klopt. Ja, en niet per se direct, want het is natuurlijk een penalty.
Dit mag je best als een assist stellen, denk ik zo.
Ja, ik was die actie van Vent een beetje vergeten. Maar
toen dacht ik, het was erg lekker.
Toen was de wedstrijd volgens mij al iets meer gespeeld.
Ja, dat was bij 2-0 voor. Toen werd het nog 2-1 uiteindelijk.
Oké, precies.
Ik wil geen spelbreker zijn, maar er is een klein beetje geluk bij, toch? Bij deze actie. Kom nog tegen zijn hak aan wat je zegt. Ik denk niet dat hij dat zo bedoelt.
Geen idee.
Maar wel echt.
Ik durf bij hem ook niet met zekerheid te zeggen dat dat per ongeluk is, eerlijk gezegd. Want hij is echt zo watervlug aan de bal, joh, af en toe. Hij doet af en toe dingen die kan ik met mijn ogen niet bijhouden. En verdedigers ook niet.
Ik heb buitenspelers bij Real Madrid gezien. Die zijn minder dan Sinisterra, kan ik je vertellen. Dus ik zie... Zo jongens, er gaat een piepje af. Ik zie een zilvervloot binnenkomen hier zo in die tent. Ah, dit is ongekend. Ik zie. Ja. Wij gaan Ajax inhalen. Want wij hebben zo meteen een bankrekening. Ik denk dat gelijk het record verbroken wordt.
Het record staat op 18 miljoen.
Nee, het ooit.
Het wereldrecord.
Alle tijden.
Ja, precies. Maar even misschien wat serieuzer. Hoe goed kan hij nou echt worden, Sinisterra?
Poeh.
Ja, wat ik mooi van hem vind is, vorig jaar hebben we allemaal een beetje gelachen. Toen dachten we van die gozer, die kan er echt helemaal niks van. Want als het interview, dachten we soms, die struikelt over zijn benen, zo lopzak eruit.
Nee, dat zag er ook echt niet uit.
En nu zie je hem echt bijna elke wedstrijd beter worden.
Ja, je ziet hem echt
begin was het nog een beetje leuk en frivol. En nu begint het ook steeds
Weet je waar je het ook aan ziet? Moet je maar eens kijken, aan die elftal foto's. Die elftal foto's, en dan zie je iedereen heel erg streng. Gewoon zonder emotie voor zich uitkijken. Sinisterra. Nou, daar komt een kukident smel tevoorschijn.
Hij heeft ook een mooie lach ook, hè?
Ja. Dat is niet te geloven.
Goeie set tanden, ja.
Nee, het is echt, hij heeft zoveel plezier in het spelletje. En dat is zo lekker voor een linksbuiten. Dat is een van de belangrijkste dingen die iemand op die positie moet hebben, misschien wel.
Ja, maar hij wordt per week beter. Dus waar ligt zijn top? Ik hoop dat hij nog een paar jaartjes bij Feyenoord blijft. Maar als hij zich zo ontwikkelt zoals nu, dan ben ik alweer bang.
Ze zaten op de tribune voor hem, Kuksu en Senesi.
Dat zijn natuurlijk ook wel de spelers die we ook hier het vaakst noemen om... Nou, die zouden wel eens wat geld kunnen gaan opleveren.
Ja.
Ik hoop wel dat ze toch even een paar jaar in die Kuip blijven.
Ja, absoluut.
Want
volgens mij hebben ze allemaal lange contracten, toch?
Jawel, maar goed, er hoeft maar één club met een bedrag van boven de 20 miljoen te rammelen. En onze technisch directeur denkt, nou, daar kan ik al een record verbreken, bij wijze van spreken. Ik hoop niet dat ze zo makkelijk denken in het Maasgebouw. Maar ja, het is wel lekker, die drie. Dat gaat echt een hoop centjes opleveren.
Freek heeft het volgens mij 2 of 3 weken geleden voor het eerst hier verkondigd. Dat zijn nu wel de lichtpuntjes waarvoor ik nu naar het stadion kom. En het zijn wel de drie die eigenlijk elke week nu wel thuisgeven.
Nou ja, ook Kukzu inderdaad. Hè, was ook gewoon bijvoorbeeld in Porto weer echt, ja. echt supergoed. Ja. En ik vond het zonde dat hij gewisseld werd dan tegen PSV. Ik had denk ik niet hem eraf gehaald voor Tapia. Maar het moment dat hij naar de kant gaat, zie je zo'n mooie klik tussen hem en Advocaat.
Ja, dat... hij is helemaal opgeleverd onder Advocaat. Dat, en wie had dat gedacht? Toch, als Advocaat staat bekend om talent een beetje te killen. Maar ja, als je dan afgelopen zondag weer staat te kijken, dan sta je met...
Hij ziet Kukzu, ziet hij niet meer als een talent.
Geertruida, dat is bijna gewoon weer met vier spelers. Die, nou ja, Senesi.
Ja, maar kwaliteit gaat altijd boven alles.
Tuurlijk.
En die gasten die hebben echt een overvloed aan kwaliteit. En het wordt echt alleen maar beter. Hè? En inderdaad, bij Sinisterra zie je dat. Bij Kukzu zie je dat. En ook bij onze grote vriend achterin, Senesi. Die vond ik trouwens echt heel slecht starten tegen PSV.
En dat
maar die
heeft voor zich... wel meer trouwens.
Ja, nee, ja absoluut.
We zijn wel een beetje weggekomen die eerste 10 minuten.
Ja, en het, laten we ook eerlijk zijn. 3-1, beetje geflatteerd zeg maar.
Oh, zeker,
en die tweede pingel ook een beetje een cadeautje.
Nee, maar wel goed antwoord van Nijhuis. Hè? Ja, dat kan echt niet. Oh, dat is echt, je hebt echt een fijn shirt. Ja,
voor de mensen die gehoord hebben, wat heeft hij gezegd?
Nou, er werd op een gegeven moment, er waren een paar PSV'ers die gingen klagen. Ik geloof dat het 4 was.
Ik geloof dat het er ongeveer 14 waren.
Er kwam er zelfs nog eentje uit Eindhoven overgereden van een tweede elftal.
Ja, Luc de Jong.
Die kwam met zo'n golfkarretje het veld opgereden om Nijhuis eventjes te woord te staan.
Nee, maar 4 maakte die hensbal.
Ja.
En ja, die kan er niks aan doen, want ik kreeg die bal van 1,5 centimeter tegen zich aangeschoten. Ja, lekker makkelijk.
Echt, als ik hem tegen had gekregen, was ik furieus geweest.
Dat snap ik heel erg goed. Viergever had gezegd, weet je het wel helemaal zeker. En misschien iets andere bewoordingen. Maar die was gaan klagen. En toen had Nijhuis gewoon even... Ja, dat kan echt niet. Doodleuk tegen me zegt... Joh, ja, er is maar eens even 2 scoren. Dan praten we verder.
Ja, maar ik vind Nijhuis vind ik zo'n verschrikkelijke scheidsrechter. Joh. Nee, juist ook vanwege dit soort dingen. Omdat hij zo gigantisch veel in zichzelf is gaan geloven. En hij heeft echt het gevoel dat mensen naar het stadion komen voor meneertje Nijhuis. Maar goed, het werkte wel in ons voordeel. Dus mij hoor je niet klagen. Ja. En iemand als Leroy Fer had er ook wel baat bij dat meneer Nijhuis floot.
Dat zei hij volgens mij ook na de wedstrijd. Hij speelde ook goed. Ik was voor het eerst in een lange tijd dat ik hem weer echt goed vond. Maar elk duel, hij won alles.
Met zowel
in de lucht als over de grond. Echt een beest.
Maar werd toch wel tijd. Ja, dat hij een keertje een goede wedstrijd kan spelen. Want hij heeft maanden niet lekker in zijn wel gezeten.
Was de laatste weken was hij vaak echt gewoon slecht.
Nee, mee eens.
Maar hij was nu gewoon echt heel belangrijk.
Ja, hij was gewoon echt heel goed. En ik vond die exemplaren, die tackle die op een gegeven moment... Het is vervelend voor Malen hoe die landt. Maar die tackle was zo geweldig. Want je houdt je hart vast als zo'n gozer vliegend inkomt. Maar het was gewoon puur de bal.
Ja. Het was weer gewoon ouderwets de uitsmijter, hè? Ja,
absoluut. Nee, dus ik heb ervan genoten.
Maar we hadden ook, wat niet een uitsmijter, we hadden ook echt een... we hadden eigenlijk 2 uitsmijters. We hadden er gewoon eentje bij de deur staan. Gewoon zo'n beveiliger, weet je, met zo'n veetje zo op zijn...
Wie, Botteguin?
Nee, Vermeer.
Zo.
Ja, zeker. Oh. Ja, dat veetje van Vermeer. Ja, ja. Ja.
Och, wat, nee, maar die heeft natuurlijk ook een hoop stront over zich heen gehad. Dus want die was ook niet in vorm.
Nee, maar dat kunnen we eigenlijk bij elke speler wel zeggen.
Jawel, maar
Vermeer... Is er eentje die gewoon het hele seizoen al soort van goed is?
Nou ja, Sinisterra eigenlijk wel.
Eigenlijk is dat
de meest constante misschien wel.
Maar die heeft ook wel eens mindere wedstrijden.
Ja, oké. Okay, maar
Vermeer, ik heb het al 100 keer gezegd hier, hè, dat ik vind dat hij wel wat meer krediet mag krijgen van het legioen. Maar dat heeft toch door zijn verleden heeft dat toch altijd iets dubbels.
Ja.
Niet iedereen kan het opbrengen. Maar ja, hoeveel moet die jongen laten zien om echt een keer in aanzien te stijgen?
Hij is nu toch wel omarmd.
Er is een redelijk deel dat hem nooit zal omarmen. Hmm. En dat zal gewoon zo blijven totdat hij in de zomer transfervrij de deur uitloopt. Want dat gaat natuurlijk ook wel gewoon gebeuren.
Ja. Hoe goed was die? Want ik heb ze nageteld. 7. 1-op-1 reddingen.
Ja, maar dat is wel een beetje de specialiteit van het huis, hè, bij Kenneth Vermeer. En ik vind het echt knap, want hij is er natuurlijk een tijdje niet bij geweest. En ik had niet eens door dat hij alweer aan het trainen was. Maar om dan in zo'n wedstrijd meteen weer zo beslissend te zijn, dat is wel lekker hoor.
Ja, ja, je vraagt je af hoe was het geweest als we Vermeer hadden gehad in Porto.
Ja, terwijl we de weken daarvoor hartstikke enthousiast waren over Marsman.
Ja, nee, zo opportun zijn we natuurlijk ook weer. We gaan van de wereldkeeper Marsman naar de slechtste keeper alle tijden Marsman. Zo snel gaat het.
Nou, dat vind ik niet helemaal terecht. Ik vond, onze grote derde doelman.
Marsman?
Ik ben gewoon zijn naam compleet kwijt.
Zo snel gaat het bij jou.
Blackout. Ja. Maar, die heeft het de afgelopen weken echt goed gedaan.
Absoluut.
En dat was voor mij echt een verrassing, want ja... Ik weet nog dat hij gepresenteerd werd, Marsman. En dat jullie al... Nou, voor mij, jij Freek, had echt het hoogste woord over dat die hele club maar eens eventjes in elkaar moest donderen. Want ik kon niet.
Nou ja,
je kan niet
nou, met een kleine aantekening. Het is natuurlijk je derde keeper. Ik bedoel, het is niet dat ik Joris Delle, zeg maar, van het niveau Coutinho, hoe heet die, Courtois vindt.
Niet?
Nee. Nee, maar goed. Marsman was bij Twente, dat heb ik volgens mij een paar weken terug al gezegd, echt op een gegeven moment de allerslechtste keeper van heel Nederland. En ik vind dat hij het prima heeft gedaan. Maar in Porto zag hij er wel een paar keer gewoon echt ongelukkig uit. Ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd, heb ik sowieso de eerste helft 44 verschillende emoties gevoeld.
Oh, dat vond ik nog weinig. Nee, ja. Begrijp ik je echt volledig. En wat Marsman betreft, leuk dat hij een paar optredens heeft gehad. En nu zal hij gewoon weer voor de rest van het seizoen derde doelman blijven.
Ja.
Gaan we gelijk schakelen naar Porto of gaan we nog wat over PSV zeggen? Want
we moeten het wel even over Berghuis hebben. En daarna kunnen we volgens mij richting Porto.
En Botteguin.
Berghuis was echt geweldig.
Ja, het was...
Jij
lacht nu omdat jij voor de uitzending zei, joh, ik vond mij helemaal niet zo goed spelen. En toen zeiden wij, joh, ja, maar als je drie maakt...
Zal ik heel eerlijk zijn? Ik vond hem, na zijn eerste goal, vond ik hem goed. Alleen daarvoor weer, hij heeft echt die goal nodig om los te komen. En dat was overigens echt een geweldige goal, hè?
Zo.
Ja, hij moet echt helemaal om die voorzet heen lopen nog, hè? Dat is echt een knappe kopbal.
Echt een hele sterke kopbal. Maar dat geeft ook aan hoe graag hij wil. En dat had ook te maken, dat vertelde hij achteraf, dat hij met Van Persie gesproken heeft. En dat hij ook gezegd, je moet vaker wat geiler voor die goal
worden.
Vind
ik leuk trouwens, dat spelers dat doen. Dat je dan af en toe eens een beetje inside information krijgt van hoe hij aan zichzelf gewerkt heeft.
Ja.
Weet je wel, dat vind ik, daar leer je echt wat van. Dan hoor je echt een keer iemand wat zeggen. En Berghuis dat sowieso wel. Vind ik een goede praat.
Ja, die zit nooit om teksten verlegen, inderdaad.
Nee.
Zinnige teksten ook. Heb je die beeld? Ik zag bij Studio Sport ook papa en mama, hoe trots je...
Ja, maar dat is schitterend, want Frank Berghuis, zijn vader, heeft natuurlijk in de jeugd bij PSV gespeeld.
Volgens mij zelfs al het eerste ook.
Ja, zeker. Maar hij komt uit de jeugd ook daar.
Ja. Maar ook zo trots als een power. Dat is natuurlijk logisch als je zo'n hattrick maakt tegen misschien wel de belangrijkste concurrent van plek 3.
Absoluut. En het is voor hem natuurlijk sowieso lekker, omdat het hem steeds maar niet lukt in die grote wedstrijden.
Ja.
In Europa vaak dan wel, hè? Dan vaak wel.
Ja.
Maar in die toppers tegen Ajax, tegen PSV, dan is het elke keer bij hem paaltje, latje, assist die weer net niet lekker valt.
Nou, voor mij kan ik nog best uit in
februari. Dat hij een hele lekkere assist op Van Persie, inderdaad.
Okay,
maar je gunt hem zo hard om zelf ook een keertje die goal te maken.
Ja, nee,
en vandaag was hij eindelijk ook met die band om zijn schouder echt een keertje de grote man. En dat wilde hij ook heel graag zijn.
Ja.
Andere grote man nog eentje uitlichten. Misschien mag ook nog meer, hoor. Maar Botteguin.
Ja, speelde heel goed.
Eigenlijk allemaal hebben we hem toch al zo vaak. Die vuilnisbak ingeduwd, weet je wel. Dat kon niet meer. En die moest maar heel erg snel met het grof vuil mee naar een andere club, maar niet bij Feyenoord in ieder geval. En die leeft ook op met onze grote Argentijnse vriend naast hem.
Ik vind dat echt knap, want die hebben we inderdaad al 24 keer afgeschreven, zo onderhand. Maar hij is zich de laatste tijd echt behoorlijk aan het herpakken, zo naast Senesi, inderdaad. Hij was in Arnhem echt ontzettend sterk. En nou ja, zeker tegen Malen, wat toch niet een type is wat hij graag voor zich heeft, vond ik hem echt goed spelen.
Heel goed. Ja, nee, knap. Had ik van tevoren niet verwacht. Want ik hield mijn hart wel een beetje vast. Ik zag de Cowboys van PSV, zag ik al. Ik dacht, och, dan staan wij met toch twee relatief...
Zijn het niet de Kooiboys?
Ja, ik kan het niet zo goed, dat Twents.
Twents?
Ten Hag had dat gezegd, de Kooiboys.
De Kooiboys.
Had hij gezegd. Heb je dat nooit gemeengekregen?
Nee, geen idee.
Oh ja, dat is alweer een tijdje geleden.
Maar Kooiboys is hartstikke Brabants.
Ja, nou ja, goed. Dan is Ten Hag, dan weet hij niet waar hij vandaan komt. Maar hij had het altijd de Kooiboys. Maar dus ik dacht, dat zijn allemaal wel bewegelijke, snelle, handige ventjes ervoor in. En dan hebben wij toch twee iets minder bewegelijke centrale verdedigers.
Ja, dat mag je gerust zo zeggen. Ja.
Maar dat hebben ze echt gewoon heel erg goed gedaan. En Feyenoord speelde gewoon naar de capaciteit. Want we hebben ons een beetje lekker ingegraven. En PSV kwam er eigenlijk...
Ook de backies waren op zich prima. Malasia speelde een goede pot. Er waren eigenlijk geen echte dissonanten. Alleen Jurgensen was een beetje ongelukkig.
De eerste goede bal kwam de goal uit. Dat was de eerste bal die fatsoenlijk raakte. Dat hij doorkopte, waardoor Sinisterra uiteindelijk...
Ik heb vorige week aan deze tafel gezegd dat ik denk dat het niet meer goed gaat komen bij hem bij Feyenoord. Hè? Maar op het moment dat die bal dan tegen de paal rolt, dan zit ik ook echt te schreeuwen naar mijn tv. Want ik was er deze keer dan toevallig een keertje niet bij. Maar je gunt het hem zo dat hij een keertje goed valt. Hè?
Ja, maar je ziet ook de hele stadion, hoopt het ook. En iedereen het hele stadion zingt hem toe. En weet je, op pure basis van prestaties kan je wel afvragen, joh, verdient hij zoveel credits? Want hij speelt eigenlijk...
Nee, natuurlijk verdient hij wel die credits. Hij is heeft zich nooit verkeerd richting Feyenoord of de supporters opgesteld.
Oh, nee, zeker niet.
Hij heeft wat is het, 3-4 prijzen gewonnen met Feyenoord?
Ja, nou, absoluut waar, absoluut waar. Dus ik vind ook dat het terecht. En ik heb ook op de banken gestaan voor hem. Maar je gunt hem wel die goal. Want,
ik vind wel, het paste ook wel een beetje in de wedstrijd. Het was bij Vlagen ook echt gewoon van beide kanten niet zo goed. Een beetje kermiswedstrijd. En dan vind ik het zo gek. Dat gevoel is dan heel erg goed na zo'n wedstrijd. Hè? Terwijl het helemaal niet zo'n hele goede wedstrijd was. En die win je dan, een topper. En een paar dagen ervoor speel je Europees tegen Porto. Een cruciale wedstrijd, die verlies je. Ja. En daar had ik eigenlijk een veel beter gevoel bij na afloop.
Ja, ik moet zeggen...
Persoonlijk hoor.
Maar... Ja, ik moet zeggen, ik werd toch wel gefrustreerd door die pot in Portugal.
Ja, 57 emoties hoorde ik net van je.
Ja, nou, net waren het geloof ik nog 44. Maar dat zijn
er zit frustratie ook wat bij.
Ja, absoluut. Ja. Nee, maar ik moet zeggen, het deed me toch wel wat dat we nu weer uit Europa liggen. Ja. Terwijl we er nog niet uit horen te liggen.
En had ook jij al... iets anders gedacht vorige week?
Nou ja, kijk, nee, natuurlijk lag je er in feite al uit. Maar je had toch het gevoel dat het kon, hè? En het is dat Rangers in de laatste paar minuten alsnog gelijk speelt tegen Young Boys.
Ja, dat maar je denken toch dat je daar had gewonnen, nee, dat je maar, door zo'n eigen doelpunt eruit had geleverd.
Maar zelfs na zo'n slecht begin, of tenminste in ieder geval met zoveel goals tegen al meteen, had je gewoon kunnen winnen. Tegen dit povere Porto, wat elke ploeg met een beetje vertrouwen de 5 of 6 kunnen maken.
Ja.
Zij speelden echt niet best.
Ja, maar Feyenoord speelde ook gewoon echt goed.
Ja, je zag pas het weer na een kwartier, want nou, dat was het moment dat volgens mij massaal Rotterdam de tv uitzette.
Nou, ik ben niet helemaal met je eens. Ik vond het verdedigend echt heel erg zwak. Vooral niet heel de wedstrijd hoor, maar echt het eerste kwartier, waarin je dus ook gewoon
ja, op 2-8 komt. Dat kunnen we ook niet inderdaad, want we hadden net over Marsman, maar daar ging echt van alles mis natuurlijk.
Nee, zeker. En mensen die hun mannen laten lopen. Of
stoppen met verdedigen.
Ja, precies. Je kan het wel noemen allemaal. Maar voetballend gezien vond ik het vanaf de eerste minuut gewoon echt meer dan prima. En dan heb ik het gewoon over aanvallend. De opbouw ging simpel, ging goed.
Ja,
je had het balbezit, dat zag er gewoon echt goed verzorgd uit. En dat vond ik heel knap. Want je kan als, nou ja, Geertruida stond erin, Malasia stond erin. Dat zijn niet spelers die nou echt blaken van zelfvertrouwen in deze huidige tijd. En waarin het ook met Feyenoord niet zo goed gaat. Mm-hmm. En die gewoon daar zo in zo'n vol stadion. Nou, vol stadion.
Nou, het was,
dat neem ik gelijk even terug.
Vol uitvak bedoel je.
Dat was echt gênant hoe weinig mensen daar
in speelden in feite een thuiswedstrijd.
Ja, bijna wel. Hè?
Nee, maar toch ook in zo'n stadion. Dat is toch een groot stadion. Je kan je heel erg makkelijk laten intimideren. Deze niet. Ze hebben gewoon ook, vind ik ook knap, van een 2-0 achterstand. Gewoon binnen 4 minuten 2-2.
Je had het gevoel, want zo gaat het heel vaak met Feyenoord in Europese uitwedstrijden, dat je in principe prima begint en binnen no time liggen die twee ballen er alweer achter Marsman. En dan denk je van, nou, dit wordt een afstraffing.
Ja.
En ik weet inderdaad, Rob, die begon in onze appgroep al over van, nou, schande. En dan reis je helemaal naar Porto en dan krijg je dit te zien. Maar ik vond echt...
2 minuten later was het 2-2.
Maar dat verdient echt wel een compliment, die veerkracht. Want dat hebben we het hele seizoen nog niet gezien, hè? Dat we iets konden ombuigen.
Nee, en daarom heb ik daar zo'n goed gevoel over gehouden. Buiten het feit dat bijvoorbeeld Kukçu echt meesterlijk goed was.
Ja.
En ja, natuurlijk, je kan met z'n allen kan je gaan lopen etteren op het feit dat Marsman niet goed was. Of dat Malasia een eigen doelpunt maakt. Of dat Geertruida zich een paar keer voorbij liet lopen.
Een goede pot, Malasia.
Ja, maar Geertruida ook.
Ook zeker, maar ik bedoel, ondanks die eigen goal...
Ja,
echt,
dat is,
want dat ziet er super knullig uit. En dat zal wel weer tot in den treuren herhaald worden door sommigen. Maar hij speelde echt een goede pot. En tegen PSV trouwens ook.
Ja. Nee, maar dus er zijn echt deze week waarin je dus uit Europa geknikkerd wordt. Waarin je van PSV gewoon knap wint. Mark hier op straat trouwens.
Ja, lekker. Weer een trainertje eruit.
Ja, maar dat is toch geweldig. Er zijn weer lichtpuntjes. We hebben hier een paar weken geleden gezeten... En toen heb ik nog verteld dat, weet je nog, hè, dat mijn liefde een beetje, dat wel een beetje over was.
Ja, dus ga je toch weer verlengen?
Nou, daar moet ik nog echt over nadenken. Nee, maar de liefde zal altijd blijven. Alleen, je bent soms beter gewoon helemaal klaar mee. En ik moet zeggen, natuurlijk heeft dat ook met succes wat te maken. Maar gewoon, als je al gewoon lichtpuntjes ziet, dat kan al zo goed doen.
Ja, inderdaad, gasten als Sinisterra, Kukçu, die Senesi, daar kom je inderdaad voor naar het stadion. Ja. Het is gewoon lekker om naar te kijken.
Ja.
Lichtpuntjes, daar weet Johan ook nog wel wat over trouwens.
Bakens in de vette.
Ja jongens, heel matig poverweekje. Misschien wel het slechtste weekje in de geschiedenis van de bakens.
Maar hier hebben we ook reacties op gekregen. Dit gebeurt de laatste weken heel vaak. Dan maken we een mooie positieve brug en dan zeg jij zoiets als... willen jullie wat leuks horen? Ja. En nu Wesley weer met Johan weet iets over lichtpuntjes. Ja. En dan hoor je die schitterende jingle en is het het was behoorlijk pover.
Ja, Dan moet je toch niet mij aankijken, moet je toch vooral onze oud-Feyenoorders aankijken. Die zaten of op de bank of op de tribune.
Wijnaldum geblesseerd uitgevallen.
Ook, ja, het was niet best. Maar goed, dus ja, ik kan niet drie lichtpuntjes opnoemen. Dus ik ga bij nummer drie beginnen met een opmerkelijk verhaal.
Oh.
Ik wil het namelijk hebben over Bilal Basacikoglu. Die heeft namelijk zijn contract laten ontbinden bij Kayserispor.
Dat meen je niet.
Ja, dat meen ik wel, ja. Hij is, en de reden is best wel bijzonder, want hij heeft namelijk valse beschuldigingen aan zijn adres. Want hij zou namelijk informatie gelekt hebben over...
We weten niet of het valse beschuldigingen zijn.
Ja, dat zegt hij zelf. Ja,
dat zou ik ook zeggen.
Maar goed, voor hem is het de reden om zijn contract te laten ontbinden. En na anderhalf jaar zit het er alweer op voor hem in Turkije. 37 wedstrijden, 3 goaltjes die allemaal in de beker waren en 4 assists. Dus het was geen daverend succes.
Maar Wesley, Bilal of Narsing?
Narsing.
Ja, meen je dat?
Nee,
je had er wel een stuk of 2 mogen maken nog in Portugal.
Ja,
hè?
Nee, daarop. Nee. Dat was natuurlijk een geintje, absoluut Bilal.
Ja, ja, maar die moeten we toch niet najagen, toch?
Jongen? Nee, maar ja, ik hoorde jou deze week een suggestie doen om Manu maar weer als tweede spits te halen. Nou, dat vind ik toch minimaal dezelfde categorie.
Nou, vind ik iets beter. Maar goed, oké, op 2. En dat is wel een licht puntje. El Giro Elia, vorige week kwam die ook al voorbij. En dat heeft te maken met zijn club. El Giro speelde afgelopen donderdag 90 minuten in de Europa League wedstrijd tegen Mönchengladbach, de nummer 1 van Duitsland op dat moment. Ze speelden in Duitsland. Ze moesten winnen om door te gaan in de Europa League.
Gelijkspel was niet genoeg.
Stonden 1-0 achter, maakte uiteindelijk de 1-1 en in de laatste minuut 1-2.
Laatste minuut? Laatste Elia minuut. Dus, hè?
Ja, Elia maakte hem niet, maar maar goed, ja, dat is dus
dat is jouw lichtpuntje.
Dat is mijn lichtpuntje.
Dat dus hij door is.
Ja. Elia is
wie
door
ze geloot?
Sporting Lissabon.
Oké, dan moeten ze alleen maar die Bruno Fernandes uitschakelen. Ja. De rest kan er geen klote van daar.
Fout trouwens. Eén klein dingetje. Je mag nooit Sporting Lissabon zeggen.
Sporting Portugal. Je hebt gelijk.
Sporting Clube de Portugal.
Ja, klopt. Helemaal goed. Hey, en dan het echte lichtpuntje. Die staat op nummer 1 uiteraard. De enige oud-Feyenoorder die deze week gescoord heeft.
Ja, mag ik een gokje doen?
Ja?
Nigel Roberta zal het wel weer zijn.
Nee, die deed niet mee deze week. Dus ja, dan moet je toch ergens anders gaan zoeken.
Ja, ik weet het.
Ja?
Ja, jij gaat dan zeggen nu Michael of Michael Loemp.
Ja, nou, jij hebt op mijn lijstje gespeeld.
Oh, oké.
Okay. Ja. Nee, inderdaad, AC Horsens speelt die onze voormalige linksback. En die heeft de 2-0 gemaakt, wat uiteindelijk 2-1 gewonnen wedstrijd tegen zonder whisky.
Dat spreek je lekker uit.
Lekker,
nog een keer.
Zonder whisky.
Huh?
Ja, klinkt als zonder whisky, maar dan op z'n Deens. Uit een corner met zijn hak. Dus de winnende goal heeft hij gemaakt. Hartstikke knap.
Nou, tof man.
Ja, en als we dan toch, vorige week had Marijn het ineens over een Bakens in de buurt. Toen dacht ik, nou, laten we die rubriek dan ook maar een keer een klein beetje leven inblazen. Jordi Klaassen, jongens. Wil ik toch een man van de wedstrijd verkozen in de wedstrijd van AZ tegen Ajax.
Ja, als
centrale verdediger. Ja,
en ik vind het echt superveel lef dat ze dat op Old Trafford en tegen Ajax ook gewoon met hem aandurven. En dat hij het dus blijkbaar ook gewoon prima doet daar.
Ja, en dat gun ik hem. Ja, terwijl het een concurrent is, maar ik gun het hem wel. Want hoe dat bij ons gegaan is, vind ik toch jammer.
Mag ik nog wat over die wedstrijd zeggen?
Nou.
Ja, dat stadion, dat is toch wel pure porno, Freek, of niet?
Nou, ik vind dat er wel echt heel mooi uitzien, zonder dat dak. Ja, ik had zoiets van, ik heb maar 2 minuten van die hele wedstrijd gezien. Toevallig de laatste 2, dus daar zat volgens mij dat goaltje ook bij. Maar ja, ik kan op basis van die beelden alleen al concluderen dat het toch wel een terechte uitslag is. Dat ziet er echt fantastisch uit. Dit is toch voetbal zoals het bedoeld is?
Ja, dat vind ik ook. Voetbal moet weer een buitenspoor worden.
Expected goals, key passes. Ja, je hoort de termen tegenwoordig overal en nergens. Maar bij Feyenoord hebben ze ook eindelijk ontdekt wat het nou eigenlijk betekent. We gaan namelijk alleen nog maar scouten volgens het Moneyball systeem.
Ja, nee, zonder gein. Ik zag een tweetje voorbij komen en dat vond ik echt heel erg mooi mijn gevoelens ook een beetje verwoorden. Want ik had een beetje gek gevoel erbij. En het was iemand die vertelde, het is een beetje alsof je zeg maar... nu nog een MySpace-accountje gaat beginnen.
Ja.
Ja, het is een beetje mosterd naar de maaltijd,
ja,
heb ik hetzelfde
idee. Ja, dat is een hele goede vergelijking.
Nou, vond ik wel, want het een paar jaar geleden kwam AZ al met dit idee.
Ze hebben zelfs de bedenker ervan als adviseur in dienst.
Billy Beam.
Voor mij zijn ze er ook mee gestopt alweer ondertussen.
Volgens
toch?
Mij is het de adviseur van de club. Ik weet niet of die samenwerking beëindigd is, maar ik weet in ieder geval dat
hij heeft in ieder geval daar wel geïntroduceerd.
Hij heeft in ieder geval daar gezorgd dat ze...
aanraden van ene...
Robert Eenhoorn.
Exact.
Ja, die maar uit sowieso... Moneyball komt. Dus ja, dan heb je... Want
ja, met misschien moet jij even uitleggen wat Moneyball is als onze Amerika-correspondent.
Ik heb die film gezien, hè? Jij ook of niet?
Ja, uiteraard.
Mooi man. Hey, kunnen we overleggen?
Nee, Moneyball is eigenlijk, het gaat over een club in Oakland, een slechte club. Die,
een voetbalclub?
Een honkbalclub. Ja, is goed dat je dat zegt. Ja. Die eigenlijk structureel laatste wordt in de competitie. Ze hebben daar niet promoveren en degradatie, maar die hebben gewoon het laagste budget en die worden ook elk jaar ongeveer laatste. En die technisch directeur, dus Billy Beane, dat is de man die dat bedacht heeft, die is op een gegeven moment...
Dat is niet waar.
Nee, het is niet... Goed.
Het was Brad Pitt. Het was Brad Pitt, toch? Zeg het toch niet?
Die speelde het. Maar goed, hij had in ieder geval een paar van die WizKids waren in die organisatie in dienst. En die gaven op een gegeven moment aan van, joh, we moeten anders naar spelers kijken. Want daar was nog, wat we in die film heel erg benadrukken, van er werd gekeken. Ja, die speler heeft een lekker wijf, die zal wel goed zelfvertrouwen hebben. Dus die moeten we hebben.
Dat is een beetje wat wij aan tafel hier het Wesley-effect noemen.
Ja, een beetje wel. Nou, dus,
lekker goede kop erop, goede uitstraling. Dus daar gaan we niet meer naar kijken, Wesley.
Ja, onbegrijpelijk. Maar maak je verhaal even af.
Ja, precies. Dus daar wordt gezegd, van, we moeten gewoon naar statistieken kijken. En honkbal is een sport die daar zich voor leent. Er zijn 400.000 statistieken in het honkbal. En zij zeggen, van op het moment dat je een speler verhandelt, moet je gewoon eigenlijk kijken van wat voor output die heeft, dus wat voor productie die heeft, dat kan je gewoon vervangen. En op het moment dat je iemand met een salaris van 5 miljoen, want daar hebben ze een salary cap, van 5 miljoen eruit gooit, dan kan je er in plaats van weer gaan zeggen van we gaan weer 5 miljoen investeren. Nee, je moet gewoon investeren in dat je zegt, hij moet net zoveel home run slaan. Of ja. Hij moet net... Nou, en als je dat op een gegeven moment, als je 3 van die spelers die minder dan 5 miljoen zijn, dan kan je zeggen, nou, zo vervang je het ook. Dus een hele andere manier, dus veel meer analytisch, veel meer gedreven door statistieken, zijn ze gaan kijken. Daverend succes. Die club werd ineens, niet kampioen, maar wel division champion, wat niet zoveel betekent. Maar goed, ze hadden een reeks van 20 winsten achter elkaar, wat ook ongekend was.
En dat is in de film is dat, hè?
Dat is in het echt ook. Ja, dat is in het echt. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En dat principe, dus het statistieken, het analyseren, gebruik maken van scouting.
En ook het inderdaad heel erg kijken naar de samenstelling van je team. Hè?
Exact.
Dat je zegt van ik heb een rechtsbuiten die altijd de achterlijn haalt en ongeveer 26 voorzetten per wedstrijd geeft.
Exact.
Dan heb ik nu een spits nodig die heel vaak met het hoofd scoort bij voorzetten vanaf de rechterkant of zo.
Exact.
Maar wat ik dan gek vind, ik vind het een heel logisch verhaal. En ja. Ik zou zeggen, zo zou je sowieso... je selectie moeten aanpakken.
Nou, daar heb ik nieuws voor je. Nee, maar dat doet iedereen al.
Dat hoop je toch. Dat denk je toch ook. Dat zou normaal moeten zijn, vind ik. Hè? Misschien dat je als je helemaal in specialiseert, dat je tot nog diepere inzichten komt.
De film is uit 2003. Toch?
Dat weet ik niet. Het is in ieder geval oud principe.
Ja, en ik kan me ook herinneren dat ik eens een keertje nog een documentaire heb gezien over Chelsea en de opmars onder Abramovic. En er zit ook een heel stuk in over hoe ze Makelele hebben gescout. Of Makelele, hoe je het wil uitzeggen.
Er staan
drie accentjes op, dus zeg het maar hoor.
Ja.
Maar er is
in ieder geval, daar bleek dan uit dat hij had als middenvelder eigenlijk een bizar laag rendement. Maar Chelsea had uit de statistieken dan weer opgeduikeld dat hij heel vaak de paas voor de assist gaf. Dus hij brengt heel veel mensen in stelling om een assist te kunnen geven. Ja. En op basis daarvan hebben ze hem als controleur toen aangetrokken.
Ja, maar ik snap dat
Makelele is intussen alweer 10 jaar met voetbalpensioen. Dus het is...
Maar ik snap dat het werkt. En Midtjylland is geloof ik een voorbeeld. Daar heeft AZ het dan weer vandaan.
Maar we weten ook, geloof ik, Brentford was dat. Die Dijkhuizen als trainer haalde op basis daarvan.
En Veldwijk.
Nee, maar er zijn dus goede voorbeelden en slechte voorbeelden. En ik vind het allemaal prima. Alleen het is best wel een oud concept al dus. Hè? Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ja. En jij zegt het eigenlijk ook. Dus het had bijvoorbeeld heel logisch geweest als Feyenoord... Want die film is geloof ik iets later uitgekomen dan 2003. Maar het zou heel erg logisch zijn geweest als... Feyenoord toen het echt heel erg slecht ging in 2011, 12, weet je wel. Ja. Het jaar dat Feyenoord 10-0 verloor. Dat toen de vrienden van Feyenoord toen kwamen. En je had het op dat moment gezegd. Dan had ik het heel normaal gevonden. Of misschien zelfs echt vooruitstreven. Omdat je het niet zo heel vaak hoort. Nou, de afgelopen jaren is het er... Nou, toch redelijk. Dit heb ik al heel vaak voorbij horen komen. Laat ik het zo zeggen.
Nee,
daarom vind ik het zo gek. Je loopt weer achter... Ja, achter... Dit hebben andere clubs al geprobeerd. Je loopt er achteraan. Je probeert het dan zelf te doen. Denk ik, het is weer niet nieuw.
Nee, nee, nou ja, wat me eigenlijk het meeste stoort hieraan is... we hebben de afgelopen tijd al vaker gezegd dat Feyenoord een keer een visie moet bedenken. Ja. En dan denk ik van, dit lijkt een beetje op een visie. Maar het is...
Ja, maar je kan het weer niet zelf bedenken.
Nou ja, dat en de bombarie waarmee het eigenlijk... Het feit dat het nieuws is, vind ik eigenlijk al te veel eer.
Ik vond het wel grappig, want ik weet niet... ik heb ook weer geluiden gehoord dat het niet waar zou zijn. Hè? Rijnmond brengt het volgens bronnen, gaat de club... deze visie hanteren. En volgens VI bleek het dan weer niet waar te zijn.
Nee, nou ja, dus ze hebben wel, ik weet wel dat ze een tijdje terug een samenwerking met een databureau hebben afgesloten.
Ja, maar dat heeft iedere club.
Nou ja, precies. Nou ja. Maar het zou dan kunnen zijn dat Arnesen heeft gezegd van we gaan iets meer statistieken erbij betrekken. Maar dat ik mag aannemen dat dat niet meer dan normaal is bij een grote club.
Nee, en als ik de verhalen ook mag geloven, is dat Senesi ook grotendeels basis van.
Dat is natuurlijk onzin, want die kwam uit het netwerk van Timmer.
Ja, maar dan nog, ja, dat kan, maar dan nog moet je zeg maar overtuigd worden. Timmer kan met een naam komen, maar en alle statistieken in zoverre van Senesi bewezen ook in alles dat hij gewoon echt een topper was.
Ja, dat is waar.
En dat bleek ook, nou, niet dat alleszeggend is, want dat is het lastige, hè? Waar honkbal zich echt perfect leent voor zo'n systeem om gewoon puur op basis van statistieken en analyses daarop te maken, is dat in voetbal gewoon lastig, omdat voetbal een sport is die de hele tijd heen en weer golft. Een linksback is wel wezenlijk
heel erg afhankelijk van teamgenoten en van.
Ja,
van,
en honkbal is feitelijk een 1-op-1 wedstrijd. Namelijk een pitcher, een man die de bal aangooit en een slagman. Dat is feitelijk elke keer wat je krijgt. En daar moet je op basis van. En natuurlijk heb je dan ook mensen in het veld die wat moeten kunnen. Maar dat is een beetje van ondergeschikt belang. En in het voetbal moet je.
Ik zie het, maar moet ik het dan even voor me zien. Hè? Stel, jij noemde het voorbeeld van de spits die dan ballen vanaf de rechterkant erin moet kop, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar je past je hele data. Je moet daar een spits halen, is dan het hele ding. En die rechtsbuiten moet je ook hebben natuurlijk. Ja. Moet je misschien ook wel halen, die twee. Ik noem even wat geks. Je haalt die twee en ze raken geblesseerd. Je hele systeem in de punari. Moet ik dan zo? Dat zou
nee,
ook kunnen.
Want ook je reserves moet je daarop scouten. Je moet natuurlijk niet, als je hele
systeem
is op één speler.
Dan heb je dus altijd een plan A. Begrijp ik het dan zo goed?
Ook niet. Nee, ook in je analyse, ook daarmee. Maar goed, nu gaan we misschien heel erg de diepte in.
Ja, okay.
Maar ook dan kan je zeggen, veel op het moment dat scenario X ontwikkelt, namelijk dat we tegen 10 man komen te spelen, of dat wij zelf met 10 man spelen, of dat we 2-0 achterstaan en we moeten wat forceren, dan zouden we zo moeten gaan spelen. Dat zou betekenen, ook op basis van statistieken, dat de centrale verdedigers 5 meter voor de middenlijn moeten staan, of juist 7 meter achter de middenlijn.
Is natuurlijk
dat soort dingen kan je allemaal op basis van analyse, dat je gewoon echt al die spelers één voor één analyseert. Van kijk, wat doen ze? Waar staan ze op het veld? Waar liggen de ruimtes? Wat zijn de mogelijkheden? Dat is heel basis. Elke club doet dat al.
Je kunt er zo diep op ingaan als je zelf wil. Dat is het leuke aan cijfertjes. Maar het leuke aan cijfertjes is ook dat je ze wel goed moet kunnen interpreteren.
Exact.
En daar hebben we inderdaad Brentford als voorbeeld. Die niet ineens kampioen van Engeland zijn geworden, zeg
nee,
maar.
Het is ook niet.
Maar bijvoorbeeld Liverpool maakt er ook heel veel gebruik van. Nou, die scouten volgens mij vrij aardig.
Ja, en het is ook nu geen garantie dat elke aankoop die we gaan doen een zekerheidje is. Want ook dan heb je te maken met factoren. Nou, dat noemen we dan de Wesley-factor. voelt iemand zich thuis? Heeft iemand ruzie met zijn vrouw? Dat heeft natuurlijk ook allemaal effect op. Nou, we hebben het bij Jurgensen hebben we niet al te lang geleden gehad over de zwangerschap misschien dat effect heeft op zijn spel of niet.
Ja.
Weet je, al dat soort dingen. Dat niet alles is te vatten in statistieken en in cijfertjes.
Maar jij bent voorstander dus van deze visie niet?
Dit is hetzelfde als een vraag of een keeper handschoenen moet aandoen. Dit hoort erbij. De vraag is, en wat Freek net zegt, is van wat lastig in het voetbal is van, weet je, als je puur de cijfers die we altijd al eeuwen gebruiken in het voetbal, namelijk doelpunten, corners, vrijtrappen, overtredingen. Als dat zeg maar je cijfers zijn waarop je gaat meten, dan moet je het niet doen.
Dat is niet Moneyball ook.
Dat is ook niet Moneyball. Nee. Daarom is zo'n expected goal, dat komt natuurlijk steeds meer op nu. Dat geeft een beetje weer van, als je schiet, van wat is nou de kans dat je schiet? Want je kan vanaf de middenlijn schieten.
Ja, en heatmaps en zo.
En ik weet bijvoorbeeld, Wes, dat jij niet zo'n fan bent van expected goals. Want vaak hebben we een discussie over dat we zeggen, nou ja, op basis van de expected goals hebben we echt wel mazzel gehad. Dan zeg je, joh, ja, het boeit me allemaal niet. Want,
sorry hoor, maar als ik naar een wedstrijd kijk en ik zie, daar hoef je niet veel verstand van voetbal voor te hebben, dat je het overwicht hebt, dat je gewoon een paar hele goede kansen hebt gecreëerd. En dan blijkt dan uit die expected goals dat allemaal in de praktijk wel meevalt. Dan denk ik, joh, jeetje mina, het zal allemaal wel. Ik heb toch gewoon een goed Feyenoord gezien en ik heb een paar hele mooie kansen
dit
gezien.
Dit is exact waarom dus, nou, Feyenoord misschien al die jaren lang is gedaan, maar in de voetballerij in zijn algemeenheid jarenlang steeds gezegd is, joh, ik heb toch zelf wel inzicht. Ik weet het. Ja. Ik zie toch wel wat ik zie.
Nou, maar ik geloof ook wel dat het goed is. Maar ik vind alleen.
Ik hou me daar niet mee bezig.
Laat ik het zo zeggen. Ik vind het prima dat de club zich daarmee bezighoudt. Maar nogmaals, dat zeg ik net helemaal aan het begin. Dat zou normaal moeten zijn.
Dit zou een soort illegaal softwareprogrammaatje moeten zijn dat iedere club tot zijn beschikking moet hebben.
Waarom moet het dan een illegaal softwareprogramma zijn? Ja, ik neem maar dat we daar wel wat budget voor kunnen vrijmaken, toch?
Oké, maar vroeger weet je
wel... Ik zie Mark Koevermans al s'nachts achter zijn computertje zitten. Ja. Ik heb nou wat gevonden,
maar
jongens.
Vroeger hadden we ook...
Misschien dat daar dat verschil van inzicht ook is ontstaan in de Raad van Commissarissen. Dat die van drie dacht van... Ik vind dat we gewoon netjes moeten betalen voor onze computerprogrammaatjes.
Nee, maar zo bedoel ik hem niet. Maar tegenwoordig iedereen heeft Netflix, weet je wel. Maar er zijn nog steeds een paar mensen die dan illegaal die films downloaden, weet je al. Brentford en Midtjylland en AZ, die hebben dan de echte data. En wij doen het gewoon.
wij downloaden
gewoon van internet. Zo bedoel ik hem een beetje. Maar jongens, even serieus. Dit is dus echt in één keer helemaal... Dit is niet baanbrekend. Dus nee, ik stel...
Het is niet baanbrekend, maar het is wel gewoon... En dat zijn al die dingen die Feyenoord nu de laatste tijd doet. Van, ja, het is heel veel slechts wat we over Feyenoord kunnen noemen. Maar het feit dat ze die piramide in willen. Het feit dat ze hier nu mee starten.
Ik juich elke verbetering toe.
Exact.
Daar niet van. Ja, maar net als met die voetbalpiramide hoeven we nu echt niet te gaan doen alsof iemand ineens ergens het gouden ei vandaan heeft getoverd. Ja, Europa liggen we uit, maar er is een knock-out toernooi dat we nog wel kunnen winnen. En daar beginnen we aan. De beker!
Eén ding is zeker, hè? Ja, zeker. Die gaan we winnen. Want dat is elk jaar, heb ik dat gevoel, dat we die gaan winnen. Ja, en helemaal nu we overal inderdaad uitliggen. Nou, titelrace, doen we niet meer mee, Europa.
Nou ja, hey, we zijn drie punten dichterbij gekomen bij de nummer 1.
Ja, dat is ook voor de eerste in 18 weken, geloof ik.
Ja,
maar,
zeker.
Nee, en ik moet zeggen, Cambuur. Dat klinkt wel als te doen. Hè?
Dat zou je denken, maar dan kijk je naar de stand en dan denk je, oh, ja, die staan gewoon wel op plekje 1 in de keukenkampioen.
Maar ook dan?
Feyenoord zit in een goede opmars en Dick Advocaat heeft echt...
We hebben Porto weggetikt, man. Dan kunnen we Cambuur toch ook wel hebben.
Ja, speel je op kunstgras?
Ja.
Ja, daar heb je al puntje 1.
En het op een donderdagavond heel slecht licht in Friesland.
Ja, is dat echt?
Ja, dat is echt... Het is heel gek... Gek sfeertje hangt er daarom.
Dus... Oh, ja, ik ga erheen, dus kan ik die wedstrijd wel zien?
Ja,
moet ik
een lampje meenemen? Maar het is helemaal heel erg donker licht is het. Oh. Het is heel, heel gaaf ook dan juist.
Nou ja, dus ik vind het nog niet zo'n walk in the park, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Ik denk dat we echt wel...
Nee, oké, maar dat hebben we toch wel vaker gezien. Feyenoord is ook een paar jaar geleden, zelfs het jaar met Guidetti en Koeman toen, uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. Dus in het verleden hebben we genoeg lessen gehad van... Ja, het kan ook tegen eerste divisionisten misgaan.
Ja, nee, zeker. En ik bedoel, vorig jaar PSV geloof ik zelfs een eigen huis... Die gewoon RKC-falikant onderschatten. Nee, ik vind Advocaat niet het type trainer om... als hij de kans heeft om een prijs te winnen... dan zo'n toernooitje te gaan zitten onderschatten.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij ook gewoon in zijn sterkste elf gaat spelen. Enige wat ik hoop... is dat die één wisseling doorvoert? Ik gewoon Bijlo. Die doet nu weer mee. Die zag ik weer ineens. Was die in Porto ook weer bij de wedstrijdselectie. Ik ben wel benieuwd hoe het gewoon met Bijlo is. En Vermeer of Bijlo, dat durf ik wel aan tegen Cambuur. Als je de rest gewoon laat staan. Dat je niet zegt, wel nog acht mutaties
nee,
doorvoert.
Nee, daar heb je wel gelijk. En ik wou zeggen, ik hoop gewoon dat El Boustawi weer een keertje minuten gaat maken.
Ik hoop Johnson ook een keer te zien. En ik vind het ook leuk als Asser kan weer een keer minuten
maken.
Maar
weet je waarom?
Dan als wissels.
Ik vond Ver prima spelen tegen PSV. Maar ik zie al weken op het moment dat Feyenoord het spel moet maken... dat we gewoon geen echte spelverdeler hebben.
Mee eens.
En dat gaat natuurlijk tegen Cambuur wel gebeuren. En dan vind ik El Boustawi eigenlijk de enige in je selectie die rol kan invullen. En ik wil dat gewoon heel graag een keertje zien. Ja. En dan, weet je wel, dan wachten we wel tot we 0-2 voorstaan.
Oh, dat is prima. Nee, daar teken ik voor. Hij zit nu al bij de selectie. Dat vind ik al heel wat.
Nou ja, daarom. Ja, dus Kelly gaat weg, hè?
Ja, Sunderland die gaat erin trappen.
Ja,
dus we weten wel waar je op stand...
Sunderland Kabouters heeft gebeld.
Ja, als we die nog kunnen slijten, dan... Ja, dan zit ik de rest van mijn leven met Kelly in de bakens opgescheept, joh. Dan moet ik elke keer gaan zeggen, ja.
Ja, hij heeft wel gespeeld.
Hij heeft gespeeld, dus hij heeft zich gekwalificeerd voor de bakens, maar...
Die is te klein om op het A4'tje te komen.
Nee, ja, goed. We gaan het zien. Wat verwachten we ervan? Donderdagavond?
Nou, ik heb een hele leuke tegenstander gemaakt voor deze week. Die komt er ook aan.
En dat is voor mensen die...
Met een hele leuke gast,
Die Patreon-lid zijn.
Kunnen we daar nog wat over vertellen of zo?
Ja, nou ja, daar hebben we één nieuwe patron mogen verwelkomen deze week. Dat is Harm Teunis. Welkom bij de club. En dat is inderdaad de club aan patrones. Patreon.com/kindgroel kun jij ook lid worden. En dan krijg je inderdaad een hele leuke extra. Want Wesley, we hebben inderdaad een bijzondere gast in de tegenstander deze week.
Ga ik nog niet teasen. Nee. Alleen maar dat het heel leuk wordt. Maar dat ga je vanzelf al zien.
Ja.
Maar ik heb het ook met die gasten besproken.
En wat al duidelijk was, is dat Feyenoord gaat die wedstrijd wel winnen.
Oh, nou, doe maar meteen een voorspelling dan. Hoeveel?
Nou, ik denk dat we wel gaan verlengen. Want ik denk dat het toch niet zo makkelijk gaat. Maar dat vind jij niet erg, want jij hoeft gelukkig niet zo heel ver naar huis. Hè, daarna.
Nou, de volgende ochtend gaat om 6 uur weer mijn wekker, hè?
Ja, dat doe je zelf.
Dat heb ik helemaal geen rekening mee gehouden.
Nee.
Bedankt, Wes.
Nee, dat doe je gewoon zelf. En,
ik zal tegen mijn baas zeggen dat ik misschien een uurtje later kom.
Zo. Nee, maar we gaan die wedstrijd wel winnen. En met 1-2.
In de verlenging.
In de verlenging.
Grote man?
Grote man? Nou, oké. Jurgensen.
Oké.
Oh, dat zou leuk zijn op kunstgras.
Ja.
Dat heeft hij wel nodig.
Ja.
Ja, zijn laatste goal heeft hij op kunstgras gemaakt, toch?
Ja, dat zou... Nou, heeft hij niet thuis toen ook nog tegen... Wat was het?
Ik ben niet heel slecht dat erin.
Geen idee.
Best, jij weet het
een paar weken geleden in ieder geval heeft hij op kunstgras gescoord.
Ja, dat was tegen VVV, maar hij heeft daarna ook nog in de Kuip gescoord.
Oké, nou dan goed.
Ja, okay.
Eén van zijn laatste goals.
Eén van zijn laatste goals. Scherp als een mes. Freek, wat denk jij dat gaat worden?
1-3, denk ik.
Gewoon in reguliere speeltijd.
Ja, zeker. Ja,
grote man?
Grote man op kunstgras, Wouter Burger.
Oh.
Nee, Orkun Kuksi, want Burger zal wel niet mogen invallen.
Dat lijkt op elkaar. Ja, ik begrijp dat je die verward.
Nee, maar ook dat is weer zo'n speler. Die wil ik eigenlijk wel zien donderdag, maar dat zal wel niet gebeuren. Nee, ja. Orkun Kuksi.
Oké. Ja. Nee, ik denk dat we toch een moeilijke avond tegemoet gaan.
Ik denk wel dat we op achterstand komen, hoor.
Oh, nou, dat wilde ik net gaan zeggen. 1-0 achter, maar uiteindelijk winnen we met 1-2 gewoon in reguliere speeltijd. Okay. En ik denk dat de grote man wederom Steven Berghuis is. Die is altijd goed op kunstgras. Dus,
dat is wel waar, ja.
Ja.
Maar er wordt ook nog een andere wedstrijd gespeeld, hè? Deze week.
Ja, tegen Utrecht.
Nee, die bedoel ik niet.
Oh.
Nee, dat komt in mijn rubriekje voor.
Oh.
Ja, ik heb het natuurlijk over ik denk toch wel de belangrijkste wedstrijd van dit jaar voor in de huizen Jurgensen in ieder geval.
Ja.
Want hij was er natuurlijk niet bij tegen Porto.
Zeker.
Om privéomstandigheden. Dat doen sommige media ineens heel erg duister. Over
ja, terwijl zijn vrouw staat gewoon op knappen.
Ja. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk de reden. Hij kan niet te ver van huis zijn, want ja, iedereen die wil toch de geboorte van zijn kind meemaken. Lijkt me toch zo.
Nee, dat vind ik ook. Ik zag ook een hoop reacties op het moment dat bekend werd dat Jurgensen niet meeging naar Porto. En dat lusten de honden geen brood van. Dat ik denk van, joh, ze moeten het tegen jou eens zeggen terwijl je kind voor het eerst vasthoudt of je kunt komen werken.
Precies.
Ik neem aan dat iedereen daar...
Nee,
met een beetje precies. Gezond verstand dat
heel veel begrijpt. Mensen dachten dat het weer ging om een blessure. Dan snap ik de boosheid wel. Maar...
Nee, maar ook mensen die oprecht boos waren van... het is elke keer weer wat en nu is het weer zijn kind. Dan ben je echt niet goed bij je pa zijn.
Nee, ook in 2019. Geeft die baby ook recht op zijn papa... de eerste paar minuten van zijn leven.
Tuurlijk.
Kom eens.
Maar daarna niet meer. Daarna is hij
volgens... En nou geven we meteen een update.
Nou, dat is dus echt...
Nee, de update.
Oh, de Robdate.
Onze eigen papa to be is ook nog steeds geen papa. Hè? Dus het gaat echt gebeuren. Ja. Ze gaan samen tegelijkertijd in die kraamkamer liggen.
Nou,
hoor.
Denk Theresa ik en denk de vrouw ik toch Rob. Achteraf niet. Ik heb Rob ook gesproken.
Ja.
En er zijn onderhandelingen over de dag. Dus die lopen toch een beetje uit elkaar nog.
Okay.
Die zitten nog niet op dezelfde golflengte.
Okay.
Maar ik moet wel zeggen, ik heb Theresa in de gaten gehouden deze week.
Ja.
En ik heb gekeken, wat heeft ze gedaan? Nou... Haar moeder is ondertussen ook in Rotterdam, bijvoorbeeld. Want die wilde ook bij zijn, klaarblijkelijk.
Ja.
Lekker gegeten met z'n allen. Ze hebben nog een paar hele leuke films gekeken deze week. Nou, moet ook gebeuren natuurlijk. En ze heeft zelf nog tijd gehad. Je zou zeggen, joh, ga lekker met zwangerschapsverlof. Kan jou het schelen? Nee, ze heeft zelfs nog tijd gehad om voor een wimpermerk reclame te maken.
Ongelooflijk.
Ja, echt een powervrouw. Dat onderschatten we wel eens. Maar die heeft echt een geweldige mentaliteit, hoor.
Nou, gaan we nou bij haar ook straks zo'n Nathalie Den Dekker mysterie krijgen?
Ja, dat ze nog wekenlang... Over 6 maanden foto's van de dikke buik.
Mijn grootste angst is wel, jongens, ik ga jullie heel eerlijk zeggen, dat op het moment dat de podcast uitkomt en ik zit in de auto zometeen op de terugweg, dat dan...
Jurgensen bevallen van zoon.
Jurgensen junior er in één keer staat.
We hebben het nog niet gehad over de optie, want dat is natuurlijk ook gewoon een gegronde reële optie, dat het kind straks Wesley Jurgensen heet.
Nou, als dat gebeurt, dan ga ik de term stijve kokerwerk eventjes opnieuw uitvinden. Want dan krijgt het een hele andere betekenis, kan ik je bij deze vertellen.
Het zou wat zijn, hè?
Ja.
Ja.
Nou, er is voor de rest een hele hoop op de Insta en op de Facebook en overal gekomen. En dat ga ik allemaal niet meenemen. Maar één ding wel, en daar moet ik echt mijn ja, ons nieuwslid, de Insta invallen. Nee, het is niet waar. Ik zeg het fout. Het is gewoon de Keingelul invaller.
Ja.
Marijn, moeten we een enorm compliment maken natuurlijk. Voor,
ik heb een hele pauw aan staartveren in zijn reet gedouwd.
Ja, dat snap ik. En ik doe het bij deze nog een keer.
Ach,
ja. En ik heb het ook al een keer gedaan. Die heeft natuurlijk een geweldig lied gemaakt tijdens zijn debuut.
Ja.
Voor Marcos Senesi. En ik zal je vertellen, deze week is natuurlijk heel bijzonder geweest. Want dat lied is bij Marcos himself, de man himself, terechtgekomen. Ongekend. Christian Willaert, ik zal het even uitleggen, van Fox.
Ja.
Die heeft dus die podcast zitten luisteren. Die zal nu ook wel luisteren. Christian, ook jij.
Hey, ontzettend leuk bedankt, dat je luistert, jongen.
Geweldig.
Meneer.
Ja, jongen, ik wou het zeggen. Die man die is iets ouder. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Die heeft dat...
Misschien kunnen we hem af en toe wat meer meegeven. Dat als we weten dat Fox nu luistert, dat we zeggen af en toe... joh, als je toch van de week... heb je altijd iets willen weten van advocaat of van Geertruida? Dan is dit
ga ik even over nadenken. Ja, kom ik zo
straks,
nog even
kom straks, want dit is de kans als Fox nu luistert. Dan kunnen we dat gewoon rechtstreeks nu met
dat is waar. We moeten wel wat terugkrijgen ook, vind ik.
Ja, precies.
Maar die heeft dat gehoord en die heeft dat in zijn interview helemaal op het einde gebruikt om het fragmentje aan Marcos te laten horen. Nou ja, ik ben me daar een ongelukje geschrokken, want ik wist niet dat het kon. Zo een moment van vreugde ervaren. Echt goed.
Ja.
Echt geweldig. En hij vond het zelf echt ook leuk.
Ja, hij had echt een mooie grijns op zijn smoel, inderdaad.
Ja. Hij wordt niet opgepakt, het liedje. Want sterker nog, zonder in het stadion hoorde ik alweer een ander liedje wat hij al bedacht.
Nou ja, daar ga ik toch eventjes het vingertje erbij halen. Doe nou een keer wel, joh.
Ja, doe nou een keer wel. Ja. Jij bent de beste zanger van ons.
Ja, dag. Jij moet hem straks in Cambuur...
Senesi, he's a warrior, he's Marcos Senesi. No palabras, sino hechos. Senesi. Kom op jongens, we gaan donderdag precies. Echt met z'n allen
doen. Eén keer met z'n allen?
Nou ja, en ik ga naar Utrecht. Dus,
nou, dat doe ik hem ook. Ik ga er ook heen, dus dan doen we hem nog een keer.
Doe
dus
één keer jongens om het af te leren.
Senesi, he's a warrior, he's Marcos Senesi. No palabras, sino hechos. Senesi. Ja, dat dus.
Mooi, top. Geweldig.
Massaal, met z'n allen. Volgens mij 400 man in dat uitvak donderdag. Ja. We knallen erin.
Zondag iets meer, denk ik.
Zondag zal het er iets meer zijn. Dus
ik hoop dat we het dan ook wel voor hem kunnen zingen. Want ik had stiekem gehoopt dat hij donderdag dan ook... Ik had het idee na dat interview... Hij krijgt vleugels. Hij gaat gewoon de winnende maken.
Ja.
Dat zat er even niet in.
Ja, nee, oké. Nou goed, zondag hebben we langzaam ook alvast de revue laten passeren. Een directe concurrent ook weer voor de bovenste plaatsen, want het staat allemaal zo dicht bij elkaar. FC Utrecht.
Ja, de bovenste plaatsen zijn deze een beetje relatief natuurlijk.
Goed, plek 3 tot en met 12 zo'n beetje, want volgens mij moeten we het daarover hebben. Ja, dat is vrij hoog, ja. Nee, ook een wisselvallig seizoen. Begonnen we aardig en toen werd weggezakt. Nou,
sterker nog, die speelden in de Kuip gewoon prima.
Dat klopt. Ja,
die hadden die wedstrijd kunnen winnen.
Ja, laatste minuut maakten we die gelijkmaken.
Nee joh, gek.
Na 50 minuten.
Ja, afstandsschot van Hat.
Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik ben weer in de war.
Jij denkt in je hoofd gewoon van, we spelen tegen 17 en daarna spelen we gewoon de eerste weer tegen...
De competitie is inderdaad over de helft.
Ja, we zijn nu over de helft. Nou, precies nu op de helft, dus
Nee, maar dat werd toen 1-1 in de Kuip en... heel gek, hè? Dat ventje dat dan scoorde, dat was die hele snelle, dat was die 100 meter sprinter.
Ja, die Abbas.
Ja, die heb ik nooit meer gezien daarna, maakt voor de rest niet uit. Maar het is een gekke ploeg. En ik heb het idee dat het niet helemaal lekker loopt daar, momenteel. Sterker nog, voor geen meter. Die kunnen we wel hebben.
Ja.
Wij zijn echt...
Leuk middenveld, zeggen, maar ook niet helemaal in balans verder. Hè? Want ze hebben geloof ik 7 middenvelders die allemaal wel kunnen voetballen. Maar...
Nou, ik moet zeggen, ik ben altijd wel...
die Ramselaartje is weer terug, hè?
Die speelt weer en die scoort weer elke week. Ja,
ik vind die Van der Streek ook altijd wel gewoon best leuk. Het is echt zijn niveau, dit.
Ja.
Ik heb altijd gedacht, misschien wel wat Feyenoord. Nou, dat is echt te hoog, denk ik.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik vind dat echt een leuk ventje ook. En die kan ook echt, die maakt ook echt hele mooie goals vaak. Maar niet tegen Feyenoord natuurlijk, dat gaat niet gebeuren.
Hey, en wie is, want dat is natuurlijk ook, onze scouting is jarenlang. Wat loopt er bij Utrecht? Wat pikken we daar weg?
Ja.
Wat moeten we daar wegpikken?
Willem Jansen toch?
Willem Jansen volgens mij aandacht
geen idee, joh. Nee, liever niks eigenlijk.
Sean Kleiber? Rechtsbekker?
Nee.
Die is dat
Kerk?
Nee, joh. Kerk vind ik zo'n beperkte speler.
Nee, als je dan toch gaat kijken, dan... we hebben er al een paar lopen, maar ik vind die keeper wel aardig. Die zit ook niet voor niks bij Jong Oranje. Paas.
Ja. Ja, goed, dan heb je bijlopen.
Dat is wel oké. Okay. Nee, maar daarom, dat zeg ik. Dat is
of,
dan...
of zeggen we gewoon, we gaan nu inderdaad een buitenland scouten. Ja,
je zou vast wel een van die spitsen of zo. Die Makienok, die kan er wel wat van.
Ik denk dat we
hebben al een lange geblesseerde Deen. Misschien dat ze dan, als ze elkaar een beetje afwisselen...
Dat ze een duo-contract krijgen.
Ja, één serieus dan. Maher, volgend jaar op de plaats van Ver. Want ik vind Maher, die heeft een soort transformatie ondergaan. En die speelt heel degelijk... Gewoon prima. En maar hij scoort veel minder omdat hij naar achter speelt. Hè?
Die heeft ons vorig jaar heeft hij gezegd, doe maar niet. Die heeft vorig jaar gekozen voor Utrecht in plaats van Feyenoord.
Waren wij nou echt concreet?
Aan. Volgens mij wel. Nee, ja, maar heer.
Hij heeft gekozen voor de trainer met wie hij was.
Ja, ja. Nou, maar dat vind ik niet per se topsport.
Maar goed, als jij zegt, als je iemand noemt, dan zou ik Maher zeggen dus.
Oké. Okay. Nou ja, we kunnen ook concluderen dat we dit jaar overslaan.
Dat kan ook.
Dat we toch naar Colombia gaan.
Ik moet zeggen,
gaan,
de afgelopen twee zijn ook geen heel groot succes gebleken.
Nou ja.
Het laatste succes van Utrecht was Toornstra.
Ja, maar wat ik dan frustrerend vind. Hij komt nooit in de bakens, omdat je hem nooit zoveel zichtbaar ziet doen. Maar Amrabat, die schijnt dan in de belangstelling. Ze staan van ongeveer elke club in Europa. Die
schijnt dat zal allemaal wel, maar hij is ook bij Brugge gewoon geflopt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat ligt niet aan ons dat wij het verkeerd hebben gezien met hem.
Nee, zeker niet. Nee, het is nu twee keer achter elkaar dat het opnieuw geworden is. Maar ja, ook dan kan iemand zich natuurlijk opkrabbelen.
Precies.
En ook hij was nog jong, maar... Nee, ja, goed. En Ayoub is het vooralsnog ook nog niet. Dus nee, we slaan hem lekker over. De jaarlijkse middenvelden van Utrecht, die halen we dit jaar niet op.
Oké.
Okay. Voorspellen.
Wij gaan daar gelijk spelen. Derde uitwedstrijd die we gelijk gaan spelen in korte tijd. Want eerst Groningen, dan Vitesse en nu ook Utrecht. Zijn een beetje vergelijkbaar.
Ja, shit, dat zeg ik nu wel. Ik ga erheen, dus dan zal het inderdaad wel geen winst worden. Ik heb dit jaar nog geen uitoverwinning gezien.
Oké, nou dan gaan we winnen. Want we gaan daar 0-1 winnen door een doelpunt van wederom helemaal on fire Jurkussen.
Papa Jurkussen dan toch?
Ja, dan wel ja.
Ja.
Want het gebeurt natuurlijk vanavond als ik naar huis rijd. Dus als je het hebt gehoord, dan is het al gebeurd.
Ja, ja. Freek.
Het zijn wel altijd gekke wedstrijden daar. Dat gaat er nu weer zijn. Het wordt 2-5 voor ons. Ploffen volledig. En Senesi geeft een assist en maakt een goal.
En hoort zijn liedje.
En hij hoort zijn liedje. Ja, ja nee, dat hoeft niet te voorspellen, want dat gaan wij daar zelf staan zingen.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, daar ga ik ook voorspellen. Ja, ik heb daar wel een relatief goed gevoel over eigenlijk. Dus ik denk dat we daar gewoon met 0-2 gaan winnen. Met Jens Toornstra als grote man. Tegen zijn oude clubpie.
Oh ja, tof. In een uitwedstrijd notabene.
Ja, nee, goed. Dat syndroom is
nou ja,
een tijdje...
Ik weet niet hoor, maar de laatste twee uitwedstrijden was Toornstra echt de grote zwakke broeder op het middenveld.
Ik durf bijna te zeggen dat hij de afgelopen twee jaar vaker uitscoort dan thuis, Toornstra.
Ja, sinds dat ene... Ja, dat klopt, maar ik vond hem tegen Groningen en tegen Vitesse allebei echt verschrikkelijk slecht.
Ja, dat klopt. Maar
tegen
ik vond
Porto
hem
ook niet geweldig.
En tegen PSV was hij ook niet heel erg goed.
Nou,
is me niet heel erg opgevallen.
Nou, vond ik hem ook gewoon oké.
Nog een voorspelling dan? Is Koevermans volgende week nog directeur?
Ja. Ja, dat zou wel weer een soapwending zijn als dat het antwoord nee zou zijn.
Ik bedoel, vandaag, tenminste maandag natuurlijk ook weer raar nieuws. Een lid dat uit de Raad van Commissarissen stapt, Herman van Drie. Laatste overgebleven Vrienden van Feyenoord lid. Nou, als we Valentijn Driessen mogen geloven, is dat slecht nieuws voor Koevermans. Want dat is een poppetje van de Vrienden van Feyenoord. Die heeft dat boek waar we het over hebben gehad, waarin Koevermans zegt dat het niet geschikt is, heeft hij gekregen van de leiding van Feyenoord, zegt hij zelf. Dus er is daar iets van een machtsstroom die Koevermans weg wil hebben. Nu gaat iemand die hem zou steunen uit de RVC. Ja, zeg het maar.
Ja, klinkt allemaal wel heel logisch wat je zegt. Maar je weet het niet helemaal zeker ook.
Nee, het is heel speculatief. Maar kan dat is 400 theorieën.
Precies, maar er zijn 500 miljoen dossiers waar het over zou kunnen gaan.
Nee, dus ik denk dat hij de volgende week nog wel zit. Het zou bijzonder zijn, zeg.
Voorspellingje? Hij haalt het einde van het seizoen niet.
Einde van het seizoen? Oké, dus kerst haalt hij nog wel, Koevermans.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Dat clubje met werkloze oud-voetbalmensen wordt steeds groter en groter.
Ja.
Van Marwijk zit er ook bij, hè? Die is ook gewoon mee met Van Bommel.
Ja, dat is denk ik de eerste voetbaltrainer ooit die in twee weken tijd twee keer wordt ontslagen.
Zal ik een leuke vertellen? We zoeken voor volgend jaar nog een trainer. Mark? Nee, geintje natuurlijk, jongens.
Hadden we nog een prangende vraag voor Fox? Want ja, dit is onze quiz.
Oh ja, goeie. Wie zouden ze voor de camera trekken deze keer?
Ja, maar goed, dat kunnen wij bepalen.
Oh ja.
Dit is je kans, Freek.
Dan wil ik dat Sinisterra gevraagd wordt... wat hij vindt van Jody Bernal. En of hij ook al een gele Vespa heeft gekocht. Goed.
Heb jij nog een mooie vraag voor Wes?
Nee hoor, ik sluit me hier volledig bij aan.
Oké, dan houden we het erbij. Mensen, tot volgende week.
Tot volgende week.